Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Hier aanwezig of misschien thuis als u meeluistert nu of op een later moment. Gasten in ons midden, allemaal van harte welkom. In deze dienst zal voorgaan dominee Bart Visser. Het thema van vandaag. Het is vandaag Micha-zondag. Vorige week was het Israël-zondag. En zo hebben we regelmatig een bijzondere zondag of zelfs een bijzondere week. Waar gaat Micha-zondag nu eigenlijk over? De Stichting Micha Nederland vraagt aandacht voor gerechtigheid, zowel op sociaal gebied als ook op ecologisch gebied. En soms vallen beide gebieden heel erg samen, want mensen en natuur hebben heel erg met elkaar te maken. En dit jaar ligt de nadruk op de ecologische kant van gerechtigheid. We denken na over de betekenis van dieren in het licht van de Bijbel en de actualiteit. En dat het actueel is, dat kon u de afgelopen weken wel merken aan de acties van de boeren en de discussie over het al of niet inkrimpen van de veestapel in Nederland omwille van het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Wat staat er nou eigenlijk in de Bijbel over zorg voor de schepping en over zorg voor de dieren? In Genesis 9, dat gaan we straks ook lezen, sluit God een verbond met mens en dier. Dieren doen het toe in Gods ogen. En wat betekent dit nou voor ons als christenen? Daar zullen we vanmorgen samen over nadenken. Ik wens ons allen een gezegende dienst. Ja, eerste schriftlezing is uit Genesis 9, vanaf vers 8. Dat gaat over het verbond dat God met Noach en met ons en met de dieren sluit. Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen. En met alle levende wezens die bij jullie zijn. Vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen op de aarde om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft. En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit, zei God tegen Noach, is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb. En ook in de psalmen blijft de schepping en de dieren blijven niet ongenoemd. Zo lezen we uit Psalm 36, vers 6 en 7. Heer, hoog als de hemel is uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. Uw rechtvaardigheid is als de machtige bergen. Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan. U, Heer, bent de redder van mens en dier. En dan uit de brief aan de Romeinen van Paulus. Ook hij laat de schepping niet ongenoemd. Vanaf hoofdstuk 8, vanaf vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar zij heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
René vertelt het al. Vandaag is Micha Zondag. Een initiatief van de organisatie die onder de naam Micha aandacht vraagt voor de schepping. En elk jaar hebben ze de focus het ene jaar meer op het ecologische en het andere jaar meer op sociale. Dus helemaal de schepping of het menselijke. En dit jaar vroegen ze ook speciaal aandacht voor de schepping, de levende wezens, de dieren. En dan staan we in deze dienst bij stil. We kijken naar het verbond dat God met Noach, zijn zonen en hun nakomelingen en de dieren, alle levende wezens, sloot. En we kijken ook wat dat zegt voor onze mensen, onze relatie met God. Ook wel met anderen, maar zeker ook met heel de schepping en daarbij specifiek ook de dieren. Wat zegt het dat God een verbond daarmee heeft? Nou, het thema is, en God zag dat het goed was. Een zinnetje dat uit de Bijbel komt, helemaal aan het begin. Het verhaal van de schepping, daar staat het meerdere keren. En God zag dat het goed was. Iemand zei ooit tegen mij, ja, hij wel. En dat bedoelde hij niet cynisch. God zag dat het goed was. Wij zien het lang niet altijd. En ook in de Bijbel kom je al snel iets heel anders tegen. In Genesis 6 staat er, de Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. En daarmee begint de geschiedenis dan van de zondvloed. Een aangrijpend verhaal. Een verhaal waar ontzettend veel kinderboeken over zijn. Waar ik eigenlijk, totdat we zelf kinderen kregen, nooit zo over nadacht, maar die eigenlijk vaak een beetje merkwaardig zijn. Ook nog kort geleden kregen wij er eentje. En het is natuurlijk prachtig om het Bijbelverhaal te vertellen, maar het zijn altijd van die hele blije boekjes. Met mooie tekeningen van een blije man met een baard die op een boot staat en allemaal diertjes erbij en die kijken om zich heen. Nou, het regent wel hard, maar dat is ongeveer het enige schokkende in het boek. Terwijl het een verschrikkelijk verhaal is. Het mooiste boek over de Ark van Noach ontdekte ik ooit, dit is natuurlijk een mening, maar toch. Dat is de Ark van Noach van Rien Poortvliet. En ik heb twee afbeeldingen van die uit het boek meegenomen, die ik nooit meer vergeten ben sinds ik ooit met een van onze kinderen, toen ze nog heel klein waren, dat boek bekeek. Sowieso een weergeloos mooi boek om je over de schepping te verwonderen. Dat heeft hij dus ook gedaan. Het tekent alle mogelijk uiteenlopende dieren. Maar deze twee staan er bij het verhaal van de zondvloed. Ik weet niet eens meer precies wat we gezegd hebben toen we die tekeningen bekeken. Ik weet alleen dat we allebei een beetje stil van werden. Dit is een plaatje wat hij zegt over de zondvloed. Zo zag het eruit. En vandaag staan we dan in de dienst stil bij een gedeelte waarin Noach en zijn zonen zaten net na die zondvloed weer die min of meer vernieuwde aarde opstappen. Voelt een beetje als begin van een nieuwe dag. Alles is nog stil en er hangt een soort van spanning in de lucht. Van, en wat nu? Wat kunnen we verwachten van dit leven? Van God? En wat verwacht God nu van ons? Nou, er is een heel nieuw begin. En God onderstreept dat doordat hij een verbond sluit. Dat woord voor verbond is in het Hebreeuws berit. En dat staat er maar liefst 6 keer in dit gedeelte. En sowieso, misschien viel het jullie ook al op bij het lezen, wordt er in dit gedeelte heel veel herhaald. Dat je gaat denken, dat hoorde ik net toch ook al. Heel veel dingen komen meerdere keren terug. Heel Bijbelse gewoonte als er dingen heel nadrukkelijk neergezet worden. Om aan te geven dat het belangrijk is. God sluit een verbond. En er worden allerlei namen aangegeven. Soms wordt het Noachitisch verbond genoemd. En dat lijkt misschien wel logisch, want God spreekt eerst Noach aan en zijn zonen. Maar het is ook een beetje misleidend. Want dan lijkt het net weer alsof het alleen tussen God en Noach is. Maar dat verbond wordt niet alleen tussen God en Noach gesloten. Het wordt ook met heel de schepping en alle levende wezens gesloten. En dat zegt God ook maar liefst 3 keer. In vers 10, ik sluit dit verbond met jullie en je nakomelingen en met alle levende wezens. En dan in vers 15, met alles wat leeft. En in vers 16, alles wat op aarde leeft. 3 dubbel op, weer een herhaling. God wil dat er geen twijfel over zal bestaan. Hij sluit een verbond met de mensen en met alle levende wezens. En God geeft er een belofte bij. En wat die belofte inhoudt, dat ontdek je in vers 11. God zegt, ik beloof hierbij dat alles wat leeft nooit meer door een grote vloed zal worden uitgeroeid. En opnieuw wordt die belofte ook 3 keer herhaald. Staat 2 keer in vers 11 en nog een keer in vers 15. Blijkbaar wil God heel nadrukkelijk dat letterlijk alles wat op aarde leeft, er voor de volle 100% van overtuigd is, dat hij nooit meer zal laten gebeuren wat er gebeurd is. En dat is best een spannend thema dus, want het was wel gebeurd. God doet wel recht. En ik kan oordelen. Maar tegelijkertijd zegt God hier, ik ben niet grillig. Het is niet zo dat je altijd moet afvragen waar je met hem aan toe bent. Hij benadrukt, boven alles ben ik trouw. En God geeft bij die belofte ook een teken. Een zichtbare herinnering. Een reminder zouden we tegenwoordig zeggen. God geeft, zegt hij, daarvoor de regenboog. Kun je natuurlijk als eerste van alles bedenken, ook aan natuurkundige verklaringen. Ik dacht als kind altijd dat vanaf dat moment de regenboog er pas was. Maar ik denk niet dat dat daar hier per se staat. God zegt vanaf dat moment, dit is een teken. En God zegt daar een paar dingen over die regenboog. Allereerst, zo boeiend, hij zegt, ik plaats die regenboog, vers 12. En in vers 14, wanneer ik de wolken samendrijf en in die wolken de boog zichtbaar wordt. En in vers 16, wanneer ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het verbond dat ik met jullie gesloten heb. Dus die regenboog is allereerst blijkbaar een teken van Gods macht. Voor God is het dat hij die boog daar plaatst. Tegelijkertijd, je ziet hem niet altijd. Je ziet hem op momenten dat er wolken bij elkaar komen. God belooft niet totale rust, maar wel dat hij erbij is. En dat laatste is misschien nog wel de wonderlijkste. Dat God zegt, als ik die boog zie, zal ik denken aan het verbond dat ik gesloten heb. Ook weer zoiets. Ik dacht als kind altijd dat God die boog heeft, zodat als wij hem zien, dat wij denken. En dat is uiteindelijk ook wel het gevolg. Maar God zegt, als ik die boog zie, zal ik denken aan mijn verbond. Dat laatste klinkt dus bijna te menselijk. Alsof het gaat, alsof er staat dat God ook iets zou kunnen vergeten. Maar het wordt hier gezegd om te benadrukken dat God het zich voortdurend herinnert. Er staat ook bij, ik zal denken aan mijn eeuwigdurend verbond. Iedere keer opnieuw, elke dag opnieuw, denkt God eraan. Wat hij heeft beloofd, wat hij deed, wat hij nu doet en wat hij zal doen. Dus als Noach en zijn nakomelingen na die vloed zich afvragen, wat kunnen we nou van God verwachten? Dan is het antwoord, God zegt, ik sluit een verbond met jullie. Ik verbind me aan jullie. En ik beloof, de aarde zal nooit meer door een zonvloed vernietigd worden. En als onderstreping, als teken, daarbij geef ik de regenboog. Die van tijd tot tijd te zien zal zijn. Teken van hoop. Dankzij God, hoop voor mens en dier. Dus alle nadruk ligt in dit gedeelte op wat God doet en wat God belooft. Kun je afvragen, maar wat verwacht God dan van ons? Nou, letterlijk staat daar in Genesis 9, in het gedeelte dat wij gelezen hebben, helemaal niets over. Alle nadruk ligt op de trouw van God. Er wordt niet eens aan Noach gevraagd. En wat vind je ervan? Wordt ook niet gezegd, wat vaak dan bij een verbond staat, nadat God gezegd heeft, ik zal, dan zullen jullie, misschien is dat ook wel logisch gezien dit verbond niet alleen maar met Noach is, maar ook met de dieren. Daar kun je in ieder geval geen instemming aan vragen. Kun je alleen iets aan beloven. Wat God van de mensen verwacht, hoeft hij misschien ook helemaal niet letterlijk te zeggen, want dat heeft God al lang bekendgemaakt. Genesis 2 was de opdracht dat de mens de aarde moest bewerken en bewaren. Dus ervoor zorgen en het ontwikkelen. Die opdracht, die staat er nog steeds. Bouwen, of bewerken en bewaren. Ieder mens kan wat dat betreft voor zichzelf duidelijk weten wat de taak is. Besef, deze aarde is Gods geschenk. Hij is ons gegeven met alle levende wezens erbij. En wat zegt dat dan voor onze manier van kijken naar dieren, omgaan met dieren? Nou, allereerst, ik zei het al, dat ze ook ons gegeven zijn. Dat betekent dat het een geschenk is waar we goed mee om moeten gaan. Op een manier die past bij de schepper. Nou, volgens het voorgaande gedeelte in Genesis geeft God de dieren ook om te eten. We mogen ze eten. Daarmee wordt in dat gedeelte ook duidelijk dat ze niet op één lijn staan met onze mensen. Of dat we ze per se net als mensen zouden moeten behandelen. Maar hier blijkt wel, in het gedeelte dat wij gelezen hebben, dat God wel intens verbonden is met de dieren. Ook dieren genemd raten. En die lijn, die twee dingen, die trouw van God voor heel de schepping en voor dieren, zie je dus voortdurend terugkomen in de Bijbel. Daarom lazen we bijvoorbeeld ook Psalm 36 over die trouw van God die tot in de wolken is. Waarschijnlijk een verwijzing naar die boog die God gegeven heeft. Maar ook dat God de redder is van mens en dier. Je kunt andere voorbeelden uit de Bijbel noemen. Bijvoorbeeld het boek Jona, waar Nineveh, die grote stad, wordt gespaard vanwege de hoeveelheid mensen, kinderen, maar ook de dieren staat er dan nadrukkelijk bij. En dan is het misschien voor de hand liggend om in een dienst als deze vooral even heel praktisch te worden. En het is niet zo heel moeilijk, denk ik, om te beseffen dat dat natuurlijk zo zou moeten zijn. Dat het klimaat je ter harte gaat. Dat je betrokken bent bij deze wereld als Gods schepping. En dan niet per se alleen in het groot, maar dus ook in het kleine, in je eigen leven. Dat je nadenkt over de invloed van jouw levensstijl op deze wereld. Wat onze verhouding is tot de dieren. En al te praktisch ga ik misschien niet maken, maar één voorbeeld van de afgelopen week. Ik las dat er een discussie was geweest over hoeveel tijd er mocht zitten tussen het moment dat een vleeskuiken uit zijn ei komt en dat hij voor het eerst water en voer krijgt. Ik heb het zelf een keer zien gebeuren bij onze vorige voorraad kippen in Boskoop. En de kuiken uit het ei kwam. En dat is, misschien zijn er meer die het gezien hebben, buitengewoon wonderlijk. Sowieso, zo'n kuiken zelf tikt het ei open, komt eruit, kan meteen lopen. En ongeveer het eerste wat zo'n kuiken doet is pikken op de grond op zoek naar eten. Ik ging er altijd van uit dat alle kuikens dat dus doen. Maar ik weet niet of je het ook gelezen hebt. Ik geloof dat de tijd nu 36 uur is die ertussen mag zitten voordat een kuikentje wat uitgebroed wordt. Dat wordt bij bedrijf 1 gedaan. Moet die getransporteerd worden naar het opfokbedrijf. Daar mag 36 uur tussen zitten en in al die tijd krijgen ze geen water en geen voer. De sterfte onder die kuikens vinden we iets te hoog. En dat is op zich heel begrijpelijk. Wat moet je daarmee nou iets in ieder geval? Omgaan met de schepping. Dit zijn in ieder geval gevolgen van ons omgaan ook met de dieren. En tegelijkertijd, behalve het heel praktische, gaat het erom, wat zegt de Bijbel hier nou over? Want natuurlijk, Genesis 1 spoort ons overduidelijk aan. Zonder dat het zo hardop gezegd wordt. Om goed om te gaan met deze hele wereld. Maar de nadruk ligt in dit gedeelte op wat God doet. De nadruk ligt erop dat hier God zegt, of niet de opdracht geeft aan ons, maak het goed. Er staat ook niet dat God ervan uitgaat dat na de zondvloed de mens het nu wel beter zal gaan doen. Maar het allerbelangrijkste wat hier gedeeld wordt is, God blijft zijn schepping trouw. En dat is een hele diepe troost. Allereerst voor Noach geweest en voor heel deze wereld. Ook voor alle levende wezens. God laat het werk van zijn handen niet los. Daarom is er altijd hoop. Hoop die je kwijtraakt als God er niet meer bij betrokken zou zijn. Daar moest ik aan denken toen ik vorige week een interview hoorde op de radio met een van de klimaatstakers. Een jongere van 14 was 8 dagen niet naar school geweest. Want het klimaat hield hem bezig. En hij eindigde de discussie met zeggen, er moet nu snel wat gebeuren, anders gaan we allemaal dood. Tja, dacht ik. Wat moet je daar nou op zeggen? Klopt dat? Nou, heel cru, ja, natuurlijk. Maar hij bedoelde, denk ik, door de ontwikkelingen gaat het binnen no time aflopen met deze hele wereld. En het lastige is, daar kun je over discussiëren en je kunt het mee eens zijn. En rapporten aanhalen, onderzoeken. Je kunt zeggen, ik ben het er niet mee eens. En daar ook de nodige informatie bij aanvoeren. Kunnen er heel lang over discussiëren. Wat me vooral bijbleef toen ik het hoorde was dat ik dacht, ja vriend, God is er ook nog. En hij is trouw. En natuurlijk is dat niet iets om daarmee vervolgens achterover te gaan hangen. En denken, nou dan doet God de rest wel. Onze zorg zal het niet wezen. En dat zie je juist ook in dat gedeelte uit Romeinen 8. Ook geschreven in een tijd die nou niet bepaald rustig te noemen is. Turbulent in de wereld. In het persoonlijke leven van de mensen aan wie Paulus schreef. Mensen die te maken hebben met dreiging, geloofsvervolging. Dan zou je denken, die hebben vooral persoonlijke troost nodig. Maar Paulus schrijft aan hen vanuit een hele sterke hoop op de toekomst. En Paulus schrijft dan niet alleen maar voor hen, maar hij zegt de hele schepping. Dus inclusief alle levende wezens, dat is het woord wat daar gebruikt wordt. De hele schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want ook de schepping zelf zal worden bevrijd. Paulus gaat er dus vanuit dat de schepping, alles wat God gemaakt heeft, iets te verwachten heeft. Allereerst van de kinderen van God hier op aarde. En Paulus noemt erbij ook niet meteen een hele rij praktische dingen die ze zouden moeten doen. Het lijkt meer dat hij het heeft over een levenshouding. Een levenshouding die gekenmerkt wordt door meelijden en hoop. Daarom staat die afbeelding van die dode eend er ook nog even bij. Je kan hem ook zomaar ergens tegenkomen vandaag of morgen langs de kant van de weg hier. Zo'n eend herinnert je er ook aan. Dat God ook met de dieren verbonden is. En dat het niet goed is wat je dan ziet. En dat de schepping er rijkhalsend naar uitkijkt. En daarna schrijft Paulus, ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijke bestaan. En dan is het dus niet dat Paulus daarmee zegt, zie je, want het gaat er toch alleen maar om dat wij maar verlost worden. Het gaat over veel meer dan hoop dat wij persoonlijk verlost worden. Het gaat ook erover dat we hopen en verwachten dat God ons verlost van onze beperktheid. Ook van de onmogelijkheid van ons om de dingen goed te maken. Wat we ook doen of bedenken. En hoe we ons ook inzetten. Want er wordt wel iets verwacht. Natuurlijk. Maar de uiteindelijke hoop is niet om onze menselijke inspanning. Christenen kijken samen met heel de schepping reikhalzend uit naar de complete verlossing. We kijken eruit en ja, we zien er iets van. Omdat we de kracht van de liefde van God in ons voelen. In ons laten werken. Maar we zien nog lang niet alles. En dat is niet altijd makkelijk dus. Omdat het gebroken en dat wat niet goed is, ons soms misschien al wel harder raakt dan dat wat we zien van wat goed is. En daarom heeft Paulus het ook over dat die verwachting ook volharding vraagt. Volhouden. Want God zag dat het goed was. En God blijft trouw. Hij belooft: ik maak alle dingen nieuw. Heel de schepping wordt vernieuwd. Om Jezus wil. Amen.